Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 18 maart, de ochtend na het eerste monument van het wielerseizoen 2018. Milaan San Remo, La Primavera. Genoemd naar de lente, maar eigenlijk alles behalve dat. Niks stralend zonnetje, maar regen met bakken uit de hemel. Niks wit biertje op het terras, maar straffe wind, in welke richting we ook fietsen. Maar goed, koers is koers en noem ons de Cipressa en de Poggio in één zin en het wordt vanzelf lente in onze hartjes. Mijn naam is Tim de Gier, aan mijn rechterzijde zit Willem Dudok, aan mijn linkerzijde Jonne Seriese. Live vanuit Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. I wish I could be in the south of France,
in the south of France, tonight. Urenlang keken we naar een gesloten peloton en vroege vlucht. Normale mensen schakelen best in op 27,3 kilometer van de meet bij de aanvang van de Cipressa, toen wij er al uren op hadden zitten. Op de Cipressa zelf bleef het rustig en op de Poggio ging het los. De Letse kampioen Chris Snijlands bleek een prachtige springplank voor de haai van Messina. Die pakte heel rap een seconde of 10 en stond er in de rest van de rit nog maar 6 af. Wat een nummer van Vincenzo Nibali!
Vantaggio ancora ottimo!
Ce l'ha fatta Vincenzo! Ce l'ha fatta Vincenzo! Dai, non ti voltare, Vincenzino!
È partita la volata dietro, Nibali si gira!
Alza le braccia! Bravo Vincenzo! Con Caleb Ewan! Caleb Ewan secondo! Vincenzo! Impresa! Impresa! Impresa!
Trionfatore alla Milano Sanremo!
I wish I could be in the south of France!
Sulle France!
In the south of France, sitting right next to you.
Jongens, het is 11 uur 's ochtends en ik heb het idee dat jullie nog niet helemaal wakker zijn.
Het is de vroegste rode lantaarn ooit, denk ik.
We hebben het nog nooit zo in de ochtend gedaan, hè?
Het idee is natuurlijk altijd geweest van de rode lantaarn om, zeg maar, als de rode lantaarndrager van de koers binnen is en de koers eindelijk, weet je wel, de pilonnen opgeruimd kunnen worden, mm-hmm, dat wij dan live gaan gelijk.
Ja.
Maar ja, dus
nu zijn we pas de volgende ochtend binnen. Ja, eigenlijk.
We zijn echt rode lantaarn.
Ze zijn net de Poggio over.
Wat mij betreft pakken we dat gewoon ook weer op, hoor. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus als ik vandaag wat minder te horen ben, dan weten jullie waar het aan ligt.
Jij hebt nog geen kinderen. Dat is het.
Halleluja. Nog 2 weken.
Ja, ik heb er alweer een halve dag op zit.
Wat een ellende.
Jongens, jullie hadden gisteren, dat was om meerdere reden feest. Niet alleen vanwege Milaan Sanremo, maar jullie nieuwe podcast kwam in één keer uit. Althans, van jullie.
Ja, de
van Laurence ten Dam.
Ja, precies. Met Dag en Nacht, ons podcastnetwerk, hebben we samen met Laurence ten Dam een podcast opgezet. Mm-hmm. Live Slow, Ride Fast. Dat kan ik dus niet onthouden. Moet ik echt even ademhalen voordat ik dat zeg.
Live Slow, Ride Fast.
Maar Jonne is daar.
Het is een beetje zijn motto, toch? Live Slow, Ride Fast.
Ja. Jonne, misschien kan jij iets meer vertellen over de opzet van de podcast. Want jij bent ook als producer niet alleen aan de Rode Lantaarn verbonden, maar ook aan Live Slow, Ride Fast.
Ja, inmiddels mag ik daar ook aan schuiven. Niet om mee te babbelen, maar meer om het te produceren. Ik moet zeggen dat de sfeer uitstekend is bij de boys. Mm-hmm. Stefan Bolt is de presentator.
Yeah.
En Laurens ten Dam is dus eigenlijk de opzet daarachter.
Ja.
En die hebben elkaar ontmoet. En toen heeft Stefan hem voor een symposium of zo heeft hij hem geïnterviewd. En het klikte. En toen hebben ze bedacht van laten we dit doorzetten en een podcast ervan maken.
En toen belden ze ons.
Ja, en met hun... Want
als je het over wielrennen en podcast hebt, nou dan kom je natuurlijk al snel uit bij de Rode Lantaarn.
Ja, en toen zijn we een keertje geweest naar Laurens, naar zijn man cave. En, want hij woont heel mooi, heel landelijk. Ja. Heet het zo? Landschappelijk? Landelijk?
Landelijk.
En toen hebben we daar mogen aanschouwen hoe hij in zijn man cave zijn eigen koffie maakt en...
Zijn gewoon zijn koffie zetten, hè?
Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook wel waar. En ze hadden lammetjes grilled en weet ik wat.
Ja.
En dat was ontzettend leuk. En we hebben er nu 3 afleveringen opgenomen.
Ja.
En die zijn nu ook allemaal online. Staan op iTunes en Spotify. En
De
laatste aflevering was hier, hebben we opgenomen op de Overtoom bij Kaptein. Ja. Bij die fietswinkel. En dat was wel echt... dat was echt genieten.
Ja.
Het was een vette entourage en mooie verhalen. Laurens had de Strade Bianchi gereden.
Ja.
En,
dat is helemaal niet een bijster groot succes, zoals begreep ik.
Hij is gefinished.
Ja.
Maar of hij ook daadwerkelijk in...
Maar hij staat niet in de uitslag.
In de uitslag.
Ik heb het nog opgezocht.
Opgenomen dat... daar
buiten de tijd was hij.
Ja, ja, klopt, ja.
Ja. Maar uitgereden is ook wat waard.
Zeker.
Maar jullie gaan komend seizoen, komen jullie zo eens in een paar weken, komen jullie met een podcast. En tussendoor ook nog wat specials met eventuele andere topsporters, toch?
Ja, dat is wel het plan. Dus want ja, op een gegeven moment zijn zij ook wel met z'n tweetjes een beetje uitgepraat. En het idee is dus ook van Laurens in ieder geval om grote sporters of coaches te vragen om in de podcast te komen. En dat hoeven lang niet allemaal wielrenners te zijn. Het een lijst met echt veel interessante gewoon, Nederlandse...
Gewoon mensen die hij bewondert.
Ja, klopt. Gerard Joling staat erop, Jamai. En komen nog allemaal van dat soort types
voorbij. Rutte Jacot.
Gewoon eigenlijk alleen maar grote namen dus.
Ja, zeker. Ik vind het sowieso prachtig om een keer de naam Rutte Jacot te noemen in de Rode Lantaarn.
Maar ik
zag hem mensen niet aankomen, denk ik.
Ik wou zeggen, dat heb ik echt al heel lang niet aan gedacht.
Kunnen we in de show notes zetten.
In de show notes doen we wel een YouTube-linkje naar het beste werk van Rutte Jacot.
Maar ik vond het ontzettend leuk om bij Laurens de Dam langs te gaan. Jullie ook, want het is leuk om een keer bij zo'n wielrenner thuis te kunnen kijken. En hij heeft echt een soort schuurtje in de tuin helemaal omgebouwd tot, dat noemt hij dan zijn man cave. Maar daar logeert een Amerikaanse renner van Delta Cycling.
Eamon Lucas.
Maar hij heeft hem niet zelf gebouwd, toch?
Nee, maar... Nou ja,
Karsten Kroon heeft hem gebouwd.
Karsten Kroon heeft hem gebouwd, ja.
De douche, toch? Of het toilet?
Nee, alles... Volgens mij.
Ja?
Dus het huisje stond wel, maar alles wat erin is gebouwd.
Ja, ja. Wat ik echt
gewoon. En als het dan ook als het dan niet werkt, dan belt hij ook.
Maar wat ik heel tof vond van die man cave was dat er. Want je verwacht natuurlijk allerlei wielig paraphernalia wat je verzamelt. Dat viel op zich heel erg mee, vond ik, wat er allemaal hing. Maar er hing natuurlijk wel de roze trui van Tom Dumoulin uit de Giro.
Ja,
ook heel vet.
En ik vond het
koffiezet. Ik heb er even aan gestreeld en aan geroken. Hij was wel gewassen, denk ik. Of Tom ruikt echt naar engeltjes na afloop van de koers. Wat ik niet uitsluit.
Maar het koffiezetapparaat vond ik ook heel vet. Want ze hebben dus als ploeggenoten die de Giro met hem gereden hebben van hem een koffiezetapparaat gekregen. Dus dat
was met de spelfout, toch? Het koffiezetapparaat.
Ja, wat was ook weer van een van de renners.
Ja, dus het verhaal was volgens mij... Ja, zeker. Dus het verhaal was dat Matthews had de groene trui gewonnen in de Tour. En Dumoulin had natuurlijk de Giro gewonnen. En ze wilden allebei een cadeautje geven aan hun teamgenoten. Aan ploeggenoten. Dus dat werd zo'n koffiezetapparaat. Niet zo eentje van de kijkshop. Maar echt zo'n dikke Italiaanse espresso machine, zeg maar. En er zit dan zo'n plaatje op met hun namen. Alleen er waren twee renners, namelijk Geschke en Ten Dam, die hadden... de Giro en de Tour gereden. Dus die hadden eigenlijk recht op 2 koffiezetapparaten. Maar ja, wat heb je aan 2 koffiezetapparaten? Niet zoveel, denk ik. En dus hadden ze 2 plaatjes gekregen. Maar op 1 van de plaatjes stond de naam van Phil Bauhaus, gespeld als Phil Bauhaus.
Oh ja.
Wat eigenlijk een veel toffere naam is. Ja. Maar die moest dus nog overnieuw gedaan. Maar dat is dus een collectors item. Het koffiezetapparaat met Phil Bauhaus erop.
Ja. Ah, fijn. Luister die podcast.
Luister de podcast. En dat kan dus, want jij ging hem in onze feed ook zetten, toch?
Ja, we zullen hem dit weekend ook nog even de eerste aflevering gewoon in de feed van de Rode Lantaarn zetten. Zodat je hem weet te vinden en dat je hem kan proberen.
En daarna kun je gewoon via Live Slow, Ride Fast in je willekeurig welke podcast app. En staat hij dan ook op Spotify en zo?
Ja.
Kun je hem luisteren? Warm aanbevolen door ons.
Oké.
Is er nog meer spannend gebeurd in jouw leven, Tim, in de afgelopen, wat zal het zijn? 8 tot 10 uur.
Ik heb echt
bij mij wel namelijk.
Nou Willem, vertel eens wat is gebeurd.
Nou, Sonny Colbrelli, je hebt mijn tweets geliked, Tim.
Ja, dat is bijna even vet als gevolgd worden op Twitter door Dave Brailsford.
Daarom zei ik het natuurlijk ook. Tim vertelde in de vorige Rode Lantaarn dat hij op Twitter gevolgd wordt door Dave Brailsford. En gisteren werd ik in één keer gek omdat Sonny Colbrelli al mijn tweets begon te liken.
Waarom deed hij dat?
Nou ja, ik denk omdat het... Mijn vermoeden is dat hij in de teambus zat van Bahrain Merida. Na afloop van Milan Sanremo. En dat ze door het dolle heen waren allemaal. En dat hij ging zoeken. Zou iemand het goed voorspeld hebben dat Nibali gewonnen heeft? En wij hadden het daarover ook. Dat niemand Nibali goed voorspeld had. Dus waarschijnlijk had hij de zoekterm Nibali open en ging hij vervolgens alles lijken.
En jij had 14 keer Nibali getypt.
Ja, ik had Nibali. Ja, precies.
Nibali.
Ja.
Well played.
Dus nu ben ik fan van Sonny. Sonny is mijn boy nu.
Ja, snap ik.
Voor zover we niet al fan waren van Sonny. Precies.
Tim, wat drinken we vanochtend? Ik vermoed zomaar dat je niet iets zwaar alcoholisch hebt uitgezocht.
Ik heb het wel overwogen, Willem. Maar ik dacht, voor dit moment van de dag, thee en koffie.
Gaan we voor de koffie?
French press koffie.
Heerlijk.
Daar zullen we het mee moeten doen vandaag. Dus laten we naar de koers gaan. Maar voordat we over de koers gaan praten, eerst een woord van onze sponsor.
Milan Sanremo moeten we het over hebben. Want dat is de koers van gisteren, hè? Tim, ik zeg moeten we het over hebben, want ik heb niet het idee dat het echt iets voor jou is, deze koers.
Nee, het is niet mijn favoriete wielermonument. Het is gewoon altijd een beetje... Milan Sanremo is altijd... Je wordt enthousiast omdat het de eerste echt belangrijke koers van het jaar is. Maar het is toch ook altijd een koers die heel erg lang op slot blijft zitten. Hij is heel erg lang, blijft heel erg lang op slot zitten en dan krijg je meestal een sprint.
Ja, hij is echt heel erg lang, hè?
Ja. Heel erg lang.
Wat is het? 290 kilometer?
Ja.
Ja, het is echt uren en uren.
Renners rijden hem ook om gewoon kilometers in de wedstrijdkilometers in de benen te krijgen.
Ja. Ja, ze zeggen hij is het makkelijkst om te rijden, maar het moeilijkst om te winnen.
Ja, ja, mooie samenvatting.
Maar
ja,
prachtig,
dit was een rode lantaarn.
Het is wel een prachtige koers. Ik heb al lang zitten kijken gisteren.
Ja. Mooie Italiaanse landschappen.
Ja, de landschap
dat is normaal, vind ik dat is zeker waar. Maar gisteren was het gewoon zeikende regen de hele tijd.
Ja, dat klopt.
Dus zeg maar, ik wil gewoon azuurblauwe zee zien en de cipressen en de eerste bloemetjes in bloei. Maar het was natuurlijk gewoon echt... Het was gewoon alsof je de Ronde van Lombardije aan het rijden was.
Ja, en dan ook nog om de 2-3 minuutjes... 5 minuten reclame. Ja. Wel weer lekkere reclames met Sagan. I love this cooking revolution.
Ja. Ja, maar het was... En ze hebben zo'n soft porno dating site reclame ertussenin zitten. Ja. Wat is dat? Sea dating of zo.
Oh, een heel
echt,
opvallende
echt
reclame.
Echt op het randje, dacht ik. Dit.
Ja, misschien zelfs wel de oven. Ja.
Ja, dat is echt niks subtiels meer aan. Nee. Goed, de reclame van Eurosport. Kunnen we uren over praten. Maar dus gaan we tijdens het Giro ook weer zeker doen met Two Cities One Break. Want die
Ze hebben ook inderdaad altijd reclames voor dubieuze regimes.
Maar Willem, ben jij wel een fan van Milan Sanremo?
Nou, kijk, het is eigenlijk het is een koers die... ik zal niet ontkennen dat er een soort zekere saaiheid zit in het... Of zekere loomheid, dat is misschien in de eerste uren van die koers. Maar dat vind ik ook bijvoorbeeld de charme van de ellenlange ritten in de Tour de France, bijvoorbeeld. Dus ik had het... je kunt zeggen van bij Milan Sanremo moet je het laatste uur moet je inschakelen of weet ik veel wat. Ja, er is een beetje... Ik las een heel mooi verhaal op volgens mij die Inner Ring... Wat een hele goede wielersite is, vind ik. We hebben al vaak heel mooie verhalen. En die vergeleken Milan Sanremo met Masterchef. En zei, als je alleen het laatste uur kijkt... of alleen het Cipressa en een Poggio... dat is eigenlijk een beetje alsof je Masterchef kijkt... en dan alleen het moment dat ze het eten op tafel zetten. Van, kijk, dit is het geworden.
Wat een slechte metafoor, zeg. Kom op, zeg maar, met Masterchef is juist het leukste dat je ze ziet koken.
Ja, exact.
Ja, maar
zien koken... en het hele proces daar vooraf aan wat eraan vooraf gaat. Van, wat ga ik uitzoeken? Welke ingrediënten heb ik nodig? Wat ga ik maken? Hoe zal ik de mise en place doen?
Ik denk dat je beter kan zeggen... Dat de vergelijking tussen Milan Sanremo en Masterchef is alsof je zeg maar aardappelen gaat koken en een half uur aan het kijken bent naar hoe de aardappelen koken in de pan.
Ik ontken niet dat het tofste moment is op het moment dat je ziet hoe alles samenkomt en samen is gekomen. Maar het hele de uren daarvoor zijn wel degelijk uiteindelijk nog wel relevant.
Oké, maar dan daar ben ik het op zich mee eens. De saaiheid
alleen al vanwege de afstand.
Ja, de saaiheid van wielrennen omarm ik echt met heel mijn hart. Ik vind het echt heerlijk. Maar er zijn twee dingen daarbij wel belangrijk. Eén, dat het op Sportza is. Want dan is er geen reclame. En prettig commentaar. Nou vind ik Karsten Kroon ook wel prettig hoor. Maar met name reclame. Die staat ook altijd heel hard. Namelijk bij Eurosport. En
dan schrik je wakker uit je dutje. Wil je zeggen.
Inderdaad.
Ja, dat is super kloot.
Ja. En toch ook. Hij is op zaterdag. En zaterdag is in mijn beleving ook een net iets andere dag dan zondag. Kijk, als je zondag kan je heel makkelijk aan jezelf verkopen dat je de hele dag lekker op loom. De bank ja. wielrennen kijkt. En op zaterdag, ja, dan wordt het toch ook sociaal gezien wel wat anders van je verwacht.
Dan moet je klusjes in en om het huis doen.
Nou,
ik wel hoor.
Inmiddels heb ik zo vaak die klusjes zo matig gedaan dat dat niet naar mij wordt gevraagd. Maar ja, er zijn allerlei andere dingen die verwacht worden op zaterdag. En ja, dat vind ik heel raar eigenlijk. Ja, het hoort gewoon op zondag.
Zo'n luie koers dat die eigenlijk voor de zondag ideaal zou zijn.
En het zou ook wel leuk zijn als er iets anders is dan... Als er ooit de vluchtgroep het wel haalt. Ja. Ik bedoel, het is, je zit naar een wedstrijd te kijken waarvan je toch wel weet wat er uiteindelijk gaat gebeuren.
Ja. Ja.
En iedereen
weet dat ook.
En iedereen weet het. Ook die jongens in de kopgroep.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft...
Ik snap wat jullie bedoelen. En ik vind van alle monumenten vind ik het de minste. De minst leuke. Maar wel met het spectaculairste einde. Dus het is een soort van heel lang ga je... Het is een soort achtbaan waar je heel lang, heel rustig, heel langzaam omhoog gaat. Maar dat lijkt super saai. Maar dan in één keer dan ben je op het topje. En dan gaat het ook wel echt teringhard. Dan zegt, ik zat echt bijna in de tv met die vanaf de Cipressa.
Ja, nee, dat is wel waar. Ik vind het... heel
want
dan
telt echt alles. Hè? Dus echt elke beweging die gemaakt wordt is zeg maar voorsorteren. En ik heb hem nu al jaren gezien. Dus ik ken bijna elk bochtje wat eraan komt. Tegenstelling tot Mark Cavendish kennelijk.
Oké, jongens, laten we even voor de duidelijkheid even nog het parcours. Dat gaat natuurlijk van Milaan naar Sanremo.
Verrassend genoeg.
Precies hetzelfde als vorig jaar. Van de Via delle Chiesa Rossa in Milaan. Naar Sanremo. En het is 291 kilometer. En dat gaat natuurlijk allemaal om het laatste bergje.
Het langste Poggio. Monument. Ja, dus ja, de Cipressa en de Poggio. Dus de Cipressa is vaak het toneel voor de inleidende beschietingen.
Ja.
En dan heb je de Poggio waar het echt los op gaat. En de Cipressa is best een stevige klim, zeg maar. En de Poggio is eigenlijk een heuvel, maar wel stijl.
Nou, maar je hebt ook nog voor de Cipressa.
Ja, maar wel eentje waar je...
3,7%.
Waar je vooral kocht ook.
Mag ik het heel even afmaken? Want het is natuurlijk voor de Cipressa heb je ook nog de Tre Capi. Dat zijn drie kleine bergjes. En daar ging Kittel al vanaf dit jaar. Dus dat doet er ook toe. Dan heb je dus de Cipressa. Dan heb je de Poggio. En dan is er nog een kilometer of 10 naar de finish.
Dalen. Ja.
Ja, dalen en een stukje recht.
Nou, laten we beginnen bij de vroege vlucht. Want wie zat er? Dat is wel een bekende.
Ja, jij bent grote Maarten Cialinghi-fan. Dat hij altijd bij de ontsnapping in Milaan-Sanremo zit.
Het is gewoon fijn. Ik vond het altijd heel fijn dat je gewoon... Weet je, sommige dingen zijn zeker in het leven... Niet zo heel veel, maar dat Maarten Cialinghi in de vroege vlucht van Milaan-Sanremo zit, wel.
Ja, dus we hebben hem niet meer. Dus,
hij is gestopt.
Er was een gat gevallen.
Gelukkig is Dennis van Winden het nieuwe Maarten Cialinghi. Want die zat in de kopgroep.
Dennis van Winden.
Ja.
Jemig. Magische Dennis van Winden. Wie is dat? Wat weten we over hem?
Nou ja, niet zo heel veel. Behalve dan dat hij al best wel oud is en al een tijdje... En best wel lang volgens mij een soort prof is geweest bij Rabo. Maar nooit echt is doorgebroken daar. Althans, niet
ik had al heel lang niet meer aan Dennis van Winden gedacht. Moet ik heel eerlijk zijn. Hij is inderdaad, was prof bij Rabo. En hij zit nu bij...
Ja, de Israel Cycling Academy.
Ja.
Ja. En waar ik hem van ken, zijn naam kende ik nog. Hij is volgens mij trainingsmaatje van Jetse Bol. Dus ik zie hem vaak in de Insta-stories van Bol voorkomen of terugkomen. Dus hij woont ook daar in Girona en zo, met Geesink en alles. En, maar ja, dat was een sterk optreden hoor. Want ze hield het vrij lang vol, vond ik. Hij zat, volgens mij was er een man of 8 die in eerste instantie. En toen bleven er nog 4 over en daar zat hij ook bij. En verder, volgens mij, het waren allemaal pro-continentaal ploegen.
Maar er zat één pro-tour.
Matteo Bono, volgens mij.
Ja, dat was ook lekker voor die ploeg, voor die groep natuurlijk. Ja. Want die wilden wel ronddraaien allemaal.
Ja. Ja.
Maar ja, uiteindelijk weet je toch wel...
Lekkere airtime.
Zich aangepakt worden.
Ja. Nou jongens, ik heb lekker heerlijk dutje gedaan gistermiddag. Laten we even doorgaan
naar... Je werd wakker bij Dennis van Winden of niet?
Nee, ik ben ingeschakeld bij Dennis van Winden. Ja. Maar laten we even fast forward naar de afdaling van de Cipressa. Want de Cipressa was de eerste.
Open. Ja, nou, de Cipressa gaan we dus kijken. Gek genoeg bleef het allemaal samen op de Cipressa. Er gebeurde eigenlijk niks. We zagen daar een sterke Dylan van Baarle die van Kwia op kop moest gaan rijden. Ik denk dat dat een van de redenen was waarom het bij elkaar bleef. Want hij had een straf tempo in zitten. Vond hem indrukwekkend. En daar bleef het samen. Eigenlijk het eerste echte spannende wordt dan vervolgens de afdaling van de Cipressa. Want die is best wel link. Die moet je wel kunnen.
Ja, het is en het was natuurlijk het grootste gedeelte van de koers heeft het geregend. Dus we zaten inderdaad een beetje naar regenachtige beelden te kijken. En het was het is ook wel wat wel leuk is aan de Cipressa. Aan het begin van de Cipressa trekt iedereen zijn regenkleding uit. Dus dan is het echt zo van gaan ze zich klaarmaken voor de finale. En dan komt bijvoorbeeld bij Sagan, die trekt zo'n rare soort zwarte bomberjack trekt hij uit. En dan zit er ineens een WK-shirt zit eronder.
Zijn gaastra.
Dus die waren zich allemaal klaar aan het maken. Maar ze zaten echt met nog superveel mensen bij elkaar. Bijna alle belangrijke sprinters, behalve Kittel, zaten er nog bij.
Ja.
En toen zagen we dus pontificaal in beeld een spectaculaire val van Mark Cavendish.
Wauw.
Ja, ik denk, het is echt... Want het gebeurde live ook. Je zag het onder in het beeld, zag je in één keer iemand vliegen.
Ja.
Ik had ook niet meteen door dat Cavendish was. Maar ik zag wel meteen, wow, dit is echt heftige valpartij.
Dus, zo, het was echt hij vloog echt over de kop. Hij maakte een soort driedubbele axel en een Rietberger achter elkaar. En landde echt vol op zijn rug.
Hans van Zetten had er 3 minuten commentaar over kunnen geven.
Die had gestaan. Die had gestaan.
Prima amplitude.
Ja, op zich ook goede landing voor een valpartij.
Ah, 2 tiende punt aftrekken. Waarschijnlijk.
Ja. niet heel netjes geland.
Ja, maar ik vind het wel. Het was wel. Was net echt 2 minuten daarvoor. Zeiden de commentatoren bij Eurosport nog. Wat knap dat Cavendish er nog bij zit.
Ja, maar even over Cavendish. Het begint wel een beetje tragisch te worden allemaal. Het is heel lang natuurlijk pech. Maar hij begint echt een brokkenpiloot te worden.
Ja.
Want hij ligt er nu weer uit. Gebroken rib. Iets met zijn enkelbanden. Ja, nog meer ellende.
Ja, had een, iedereen had natuurlijk meteen een soort van knoop in zijn maag, omdat het gewoon zo'n heftige valpartij was. En ik was wel weer een beetje gerustgesteld, omdat ik hem wel. Je kreeg zo'n zoombeeld en je zag hem bewegen. Nou, dat is altijd een goed teken.
Zo'n val was het.
Ja, met zo'n geval was het wel echt. Ja, ik denk dit had echt heel naar kunnen aflopen. Maar hij heeft dus een whiplash. Wat logisch is natuurlijk, als je zo frontaal ergens op knalt.
Ja.
En hij had weer een rib gebroken aan dezelfde kant als waar die bij de vorige...
Maar niet dezelfde rib.
Nee, een andere.
Dat is ongelukkig zeg. Ja, een andere. Dan dezelfde.
Ja, die is toch al gekneusd. Ja. En iets aan zijn enkelbanden. Ja, dus ik vermoed dat dat kwam omdat hij echt zo met zijn voeten op de grond landde.
Dat is wel een rare blessure voor een wielrenner.
Ja, maar ik weet ook niet hoe ernstig het is. Maar volgens mij was de conclusie, naar omstandigheden is hij er uitstekend van afgekomen.
Maar als je die slow motion beelden ziet, hij viel dus over een soort van paaltje wat op een soort waarschuwingsbord hier op de weg stond.
Ja.
Maar je kan ook niet echt... de organisatie had op een paar plekken van die mannen met van die vlaggen staan die dan waarschuwen dat er een afsplitsing of rotonde of zo aankomt. Maar daar rijdt ook bijna iedereen tegenaan. Want dat zijn op zichzelf ook objecten die op de weg staan.
Die mannen bedoel je?
Die mannen. Ja, want je ziet echt dat ze steeds vlak voor die mannen gewoon voorbij kruisen.
Lijkt me zo eng als je daar staat.
Ja, ze komen keihard op je afrijden. Maar Cavendish, als je de slow motion ziet, denk je... Cavendish kon dit ding bijna niet ontwijken. Want hij rijdt gewoon van links naar rechts op parcours en ziet ineens achter een renner ziet hij dat paaltje vandaan komen.
Ja.
En dan is het al te laat en knalt hij hier bovenop. Maar ik zie ook niet wat je eraan zou moeten veranderen. Want als je pionnetjes van tevoren neer gaat zetten, krijg je met pionnetjes hetzelfde.
Ja, ja, ik weet het ook niet. Maar goed, hij was wel... hij was niet de enige die viel gisteren. Maar dit was wel de zwaarste valpartij van allemaal. Het is wel... hij ging er gewoon frontaal op.
Andere belangrijke...
Hij is inmiddels 33. Ja. Gaat hij hier nog overheen komen?
Ja, het is de derde keer dat hij viel dit seizoen. Hè? Dus hij is in Dubai.
En vorig seizoen natuurlijk ook al.
En in de Tirreno was hij gevallen?
Ja, klopt.
En toen, volgens mij had hij toen die rib gebroken ook. En het is wel, als ik zou geloven in God, zou ik denken dat hij Mark Cavendish met alle mogelijke manieren wil vertellen dat hij moet stoppen met zijn carrière.
De tijd is op. Want hij was ook gevallen in de neutrale... In een neutrale zone, volgens mij, in Dubai.
Ja, ja zoiets was het, ja.
Dat was, die auto had was van de organisatie. En de boordcomputer had ingegrepen, omdat er, die had geremd, want die automatic stop system, zo, ik weet niet precies hoe dat heet.
Ja.
En daardoor was die auto gestopt en daar was Cavendish toen opgeklapt. Ook als enige.
Ik vind Cavendish wel steeds meer klinken als een Lotto Jumbo renner.
Of als Gaviria.
Gaviria heeft hetzelfde probleem. En er lag nog een nog belangrijke valpartij. Was de gorilla die natuurlijk gewoon...
Een Greipel, ja.
Greipel die sleutelbeen heeft gebroken.
Ja. Maar hij ging met... dat is wel een beetje... Want hij ging met niet de busseren, maar die andere van de Buist. Jasper de Buist viel die samen. Dus met zijn teamgenoot.
Hmm.
En dat was wel heftig. Deed me een beetje denken aan de Itagire broertjes. Die in de Tirreno met z'n tweeën onderuit gingen.
Het was in de afdaling, toch?
Ja.
Dat hij ging.
Ja.
Ja. Ja. Wel zielig, want hij zat er nog bij.
Ja, en hij, volgens mij voelde zich heel goed. Want hij had zijn team vrij snel op kop gezet. Dus ik had het idee dat hij sterk was.
Maar laten we nog even over de koers van gisteren. Want... Ik denk ook dat al die sprinters die er nog bij zaten... het betekende ook dat de koers niet super zwaar was.
Ja.
En je zag dat ook een beetje irritatie ontstaan bij een aantal ploegen... die gewoon vonden dat er niet hard genoeg gereden werd. En daardoor kon gewoon iedereen bij elkaar blijven.
Ja.
En dat maakte het ook gewoon saai. Dus we vrezen allemaal een beetje ook dat... Nou, nu kwam dus de Poggio, de belangrijkste berg. En we dachten, nou, dan gaan ze gewoon met z'n allen... Nou ja, zullen we wel een paar proberen weg te rijden. Maar Quickstep, die kan het gewoon dichtrijden voor Viviani...
Het was een beetje voorspeld, hè?
Een aantal ploegen die konden gewoon het dicht houden. Ja. Daar leek het naartoe te gaan.
Het was een beetje voorspeld dat er tegenwind was op de Poggio en in de afdaling van de Poggio. En dat dus het voordeel is van de sprinters. Want het is moeilijker dus om in je eentje weg te blijven.
Ja.
Maar op de Poggio gingen er wel... Dus Boergaard opende het bal. jouw vriend Markus.
Dat ziet er toch ook niet uit. Die is veel te groot om op zo'n heuvel weg te rijden.
2,40 meter aan Duitse degelijkheid, Markus Boergaard.
Ja, de Duitse kampioen.
Het ging ook niet heel hard bij Markus. Ja, misschien weet ik veel, 10 seconden of zo. En daarna was het echt zo... Oeh,
ja, maar hij is ook echt zo'n renner die natuurlijk op zo'n heuvel... Die kan nog wel best wel ver komen, gewoon op macht. Gewoon op macht daar naar boven rijden. En volgens mij was de tactiek... Hij is van Bora Hansgrohe. En ik denk dat de tactiek was dat hij vooruit reed... en dat de andere ploegen dan hem moesten gaan halen.
Ja,
maar ik weet niet, die andere ploegen denken van... Hé, daar gaat Markus. Laat maar rijden.
Ja,
het was wel eens een poging van Sagan om de koers harder te maken.
Ja. Boergaard was de eerste die aanging. Toen kregen we Jampie Drukker. Dat was eigenlijk ook een middenmootnaam eigenlijk.
Van BMC,
ja, maar
toch?
Op zich wel een leukere keus dan Boergaard van BMC. Want Drukker kan op zich wel aankomen.
Zeker.
Dus ik denk dat hij inderdaad, dat idee was voor Greg. Van nou dan, of voor Roeland zelfs. Maar Roeland is eigenlijk altijd goed in Milaan-San Remo. Nu ook weer. 50, geloof ik.
Ja.
Dus... Dan hoefden zij niet te jagen. En dat vond ik op zich een goed idee. Maar ja. Toen...
Eerst dus na Drukker kregen we...
Ja.
Chris Nijlands.
Chris Nijlands.
Ja.
Let's kampioen.
Ja, ik moest hem echt even googlen.
Ik ook.
Ik had hem al een paar keer
gezien. Heb ik nou weer een Lotto Jumbo of een Lotto Soudal Bel gemist die in de opkomst is?
Ik zat zelfs nog even aan Patrick Conrad te denken vanwege die kampioenstrui.
Ja.
Maar dat was dus Let's.
Dat was niet de Oostenrijkse.
Niet Oostenrijkse, nee.
Nee, klopt. Maar Chris Nijlands, ook van de Israël Cycling Academy. Dus die had een goede dag gisteren.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is twee keer keurig in beeld gereden. Maar Chris Nijlands had een sterke demarrage. Maar wie zagen we uit de achtergrond in één keer naar hem toespringen?
De haai?
Ja.
Nibali.
Dat was wel onverwacht. Het was onverwacht dat Nibali dat deed.
Ja.
Ik denk dat iedereen aan het wachten was totdat Kwiatkowski wat ging doen.
Ja.
Maar die zat gewoon... Ik denk dat je krijgt dan die situatie... Als er te veel renners bij elkaar zitten... zit iedereen op Kwiatkowski te letten. En die kan dan gewoon niet meer weg.
Ja.
En daar kan Nibali van profiteren. En Kwiatkowski zat niet goed op het moment dat Nibali wegging.
Nee, inderdaad. Maar had Sky dan niet bijvoorbeeld Moscon... tegen Moscon moet zeggen van... joh, ga jij maar.
Ja.
Want dat haalt alle druk weg bij Kwiat.
Ja.
En nu deden ze eigenlijk gewoon niks.
Nee, nou, ze hebben de koers hard gemaakt, maar niet hard genoeg, kennelijk. Maar wat fascinerend is van Nibali natuurlijk, want ik heb heel veel voorbeschouwingen gelezen op Milan Sanremo. En hij werd in geen enkele voorbeschouwing werd hij genoemd als mogelijke kandidaat. En ik heb toch een beetje het idee dat ook een beetje betekent, dan wordt er niet zo op je gelet als je eenmaal voorin zit. Dus de Kwiatkowski is natuurlijk, iedereen weet, als hij dat is een favoriet voor Milan Sanremo, die zou hem zomaar kunnen winnen. Dus ik denk zomaar, die ploeg hebben gewoon een aantal mensen, of een aantal mannen die ze allemaal in de gaten houden, van als jij gaat, dan gaan we mee.
Ja.
En Nibali stond gewoon denk ik niet op het lijstje.
Nou, nee. Maar ik heb nog opgezocht wat de tactiek van Bahrein was, ploeg van Nibali. Ik was wel benieuwd wat hun tactiek voor de race was.
Ja.
En ik kon er niet zoveel over vinden, behalve dat Maarten Ducro die zei dat hij tegen de instructies van de ploegleider inging, Nibali, op dat moment.
Ja.
Dus waarschijnlijk
want
was ook...
Want ze mikte op Cobrelli natuurlijk.
Ja,
Cobrelli, dit is echt een koers voor Cobrelli.
Ja.
Italiaan, kan een bergje over.
Het is een beetje...
Goeie sprint.
Ja. Maar als je het vanuit soort... Ja, sorry.
Maar dit is de reputatie ook van Nibali, hè? Dat hij dus, die doet rare dingen op rare momenten. Die is heel erg eigenzinnig. Ook heel erg op zichzelf gericht, trouwens.
Ja.
Maar dit was dus precies wat de koers nodig had. Namelijk dat alle favorieten naar elkaar aan het kijken waren. Alle ploegen hun strategie min of meer uitgestippeld hadden. En één iemand die gewoon... tegen de stroming ingaat.
Ja, zeker. Maar het is toch ook niet zo heel gek dat niemand Nibali had staan. Want als je kijkt naar de laatste 10 jaar wie er gewonnen hebben, zijn het allemaal sprinters of puncheurs.
Ja.
En ja, de Poggio is gewoon heel kort en ook helemaal niet heel stijl. Dus om daar het verschil te kunnen maken, dat is heel knap. Ja. En ik vind het dus heel knap ook van de parcoursbouwers.
Ja.
Dat ze dus de meet precies ver genoeg hebben gelegd dat je het zou kunnen halen als je top bent.
Ja.
Maar dat als het peloton het goed doet, dat ze hem ook terug kunnen pakken. Dat maakt natuurlijk de spanning van Milan Sanremo.
Ja, dat is waarom de laatste samengeknepen billen die laatste 5 kilometer.
Ik stond op de banken. Ik vond het heel vet.
Maar, ja, want wat er gebeurde hier op de Poggio, Nibali die sprong in het wiel bij Nijland.
Ja.
En daardoor had hij echt, dat was een heel erg relaxed voor hem. Daarmee kon hij eigenlijk die 10 seconden verschil heel snel pakken.
Ja.
En toen kon hij Nijland gewoon afschudden en doorrijden naar de top van de Poggio.
Dat vond dus het indrukwekkendste moment van de Nibali demarrage, vond ik eigenlijk de start. Dus hoe snel hij 10 seconden had opgebouwd, dat was echt knap. Ja. Want het is gewoon een jagend peloton, hè. Dat was echt waanzinnig.
Maar dit was zugzwang in het peloton. Hè? Dat is het Duitse woord voor als je met schaken een zet moet doen. En elke zet die je doet is een stap achteruit. Dus is een
zugzwang.
Zugzwang heet dat.
Ja. En dit was echt als in trein?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Oh.
Geen idee.
Zugzwang.
Ja, het zou kunnen. Maar maar dit nu krijg je dus in het peloton...
Bent ook thuis in het schaken.
Ik ben...
Tata Steel Chess World Championships geweest.
Nee, dat is gewoon...
Wimbledon onder de schaken.
Dit had ik opgeschreven onder het puntje waar kan ik interessant doen. Hier kan ik interessant doen.
Ja.
Maar kijk, dit was dus voor
dit
het peloton...
Dit is misschien een mooi moment om te verwijzen naar Tim's podcast. De zwarte loper. Een 24e zijproject.
Maar nu was dus voor iedereen in het peloton, niemand had er baat bij om achter Nibali aan te gaan rijden op dat moment.
Ja.
Dus iedereen dacht van ja, Nibali die gaat toch niet,
die halen we wel terug.
Die halen we wel terug.
Sagan zei het.
Maar ja, iemand moet het dan gaan doen. Moet hem gaan terughalen. Maar niemand had er belang bij als zij degene waren om dat te gaan doen.
Wie had het moeten doen?
Wie hem terug had moeten halen? Ja. Eigenlijk zat Quickstep toch nog heel goed.
Ja.
Die zaten daar met 3-4 man. Alaphilippe.
Ja. Alaphilippe probeerde het volgens mij ook nog wel.
En wie is dan hun derde man?
Ja, die...
Richese,
ja.
Ja, nou, die zou dat moeten doen. Sagan had Os nog bij zich. Maar ik denk dat zij een beetje... dat hun eigen plan in de prut was... door de toch wel erg matige demarrage van Marcus Burkhard.
Ja.
En wie zat er nog van Sky? Kwiat, Moscon en... Van Baarle misschien?
Nee, Van Baarle was er al afgewaaid.
Ja.
Ik weet het niet. Rowe was er ook al afgewaaid.
Ja, denk het ook wel.
Ja. Dus denk dat niet dat hij nog zo fris zat, hoor.
Nee, ja.
En ook Quickstep. Dat Alaphilippe probeerde het volgens mij. Maar dat is natuurlijk niet echt de hardrijder op de kop uiteindelijk. Dus ik dacht eigenlijk, vond ik het... Hoe hoog ik hem ook op zitten. Maar ik vond eigenlijk de grote fout van Bora. Want het was hun koers om te verliezen.
En vergeten we trouwens niet Trentin nog.
Trentin had ze ook.
Die sprong achteraan.
Die sprong nog achter Nibali aan. Maar
ja, het leek even dat hij in de buurt kwam.
Het gat niet dichten.
Maar die reed zichzelf vrij snel op.
Misschien heeft... Want Ewan won de sprint. Vrij makkelijk. Vond ik heel erg opvallend trouwens.
Ja.
Hoe makkelijk hij dus ook de Poggio is overgekomen. Ik heb altijd het idee dat hij echt geen vlucht over kan.
Ja.
Maar dat ging dus eigenlijk prima. Maar misschien heeft Mitchelton Scott het dan ook niet helemaal goed gedaan. Want Trentin heeft zich opgeblazen. Ja, een vrij kansloos aanval uiteindelijk. En Ewan wint eigenlijk met overmacht de sprint van het peloton.
Ja.
Ah, jeetje, wat een overmacht. Maar misschien moeten we heel even nog voor de administratie zeggen dat er kwam de afdaling.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk altijd... Nibali is een fantastische afdaler.
Ja. Wat mij altijd woest maakt.
Hoezo?
Nou ja, Nibali helemaal niet zo'n fantastische afdaler is. Het knappe van deed was juist was de Poggio. Daar maakte hij het verschil. In de afdaling, sterker nog. Ik bedoel, hij deed het foutloos. Maar het is ook een afdaling die hij supergoed kent. Maar hij verloor wel weer een paar seconden.
Ja.
Als je echt een goede daler bent, dan win je een paar seconden.
Ja, ik denk eigenlijk dat Nibali het heel erg moeilijk had toen hij onderaan die afdaling was. En dan moet je nog 2 kilometer of zo.
Ja.
En dat hij, zoals hij over zijn stuur hing, toen dacht ik, wow, hier is echt alle energie uit. Maar ze kregen het gewoon achter hem, kregen ze het gewoon niet georganiseerd.
Ik dacht ook al dat hij zich er een beetje bij neer had gelegd. Had zijn handen op het stuur. Ik dacht, die gaan ze nog wel pakken. Maar toen groeide volgens mij bij hemzelf ook een beetje van, ze krijgt het eigenlijk helemaal niet dicht. Ik ga eigenlijk nog wel lekker.
Ja. Ja, je moet volgens mij bij dat soort momenten ook altijd... Dat is denk ik de ervaring van de kampioen, van de echte kampioen. Dat je op zo'n moment ook bedenkt, ik ben kapot en ik kan niet meer. En hoe in godsnaam ga ik dit redden? Dat je dan bedenkt, luister eens, die andere gasten hebben ook zeg maar 90 kilometer in de benen. Die zijn ook kapot, dus die hebben nu hetzelfde gevoel.
Dit is impliciete kritiek van Willem op Sebastiaan Langeveld.
Nee, geen kritiek. Maar dat is volgens mij wel het verschil tussen de Langevelds van deze wereld en de Nibali's van deze wereld. De Langeveld kan Nibali worden.
Ik wil even uitleggen wat jouw referentie was.
Je moet altijd, dus de echte kampioenen zeg maar leren winnen is volgens mij ook dat je altijd in welke situatie je ook zit, hoe kapot je ook bent, blijft beredeneren hoe je mogelijk een koers kunt winnen. Dat je dus nooit echt bij neerlegt dat je het verloren is of dat je derde wordt. En een van de dingen die je volgens mij moet leren is dat je zelfs blijft bedenken, ik zit in een kopgroep met 5 man bijvoorbeeld, of met 3 man zoals Langeveld in Vlaanderen destijds. En dat je denkt, no way dat ik deze gasten ga verslaan, want ik ben een slechte sprinter en ik ben kapot en ik kan niet meer wegspringen nu. Zelfs dan moet je bedenken, die jongens zijn ook kapot en die zijn ook helemaal aan gort. Dus er is wel degelijk een kans. Misschien zijn ze nog wel net iets kapotter dan ik.
Maar de haai rookt bloed.
De haai rookt bloed.
Wat een goede winnaar.
Ja, fantastische winnaar. Ja, ik bedoel, ik ben nooit een... Ik heb nooit... Ik denk dat ik gisteren Nibali in mijn hart heb gesloten.
Oh, ik had hem al wel in mijn hart.
Ja, ik had het moeite om van hem te houden. Maar dit vond ik wel echt een nummertje.
Ja, ik vond... Wanneer won hij in de Tour? 2014 geloof ik.
Ja.
Toen in die kasseienrit werd hij tweede achter Boom.
Ja.
Toen stal hij mijn hart. Dat je echt dacht van... Damn, waarom rij je eigenlijk niet gewoon ook lekker Parijs-Roubaix elk jaar? En pak ook de Ronde van Vlaanderen mee. Want ja, het is...
Maar zo ontzettend veelzijdig, hè?
Ja.
Gewoon kan kassei doen. Is een fantastische afdaler. Maar hij is in de berg is hij misschien een 8. Want ik denk nog dat zeg maar dat er een categorie boven hem is. Ja. Die als ze gewoon goed zijn niet meer af kunnen rijden. Zeg maar de Quintana's en de Froome's en Bardet. Die kunnen naar boven gewoon in het hoge berg helemaal afrijden.
Ja, klopt. Maar ik bedoel, hij heeft nu dus over een Italiaanse kampioen gesproken. Hij heeft gewoon de Giro, de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo gewonnen, hè? Deze man. Dus gewoon
die zit voor zijn leven gebakken daar.
Dit is alle grote Italiaanse koersen. Ja. Gewoon, alleen de Strade Bianca zou die nog even moeten proberen volgend jaar.
Ja, ja dat zou.
Maar ook gewoon de 3 grote rondes.
Ja, alle 3 de grote rondes. Dus de quizvraag voor jullie en voor de luisteraar.
Oh, een quizvraag?
Een quizvraag.
Ben benieuwd.
Er zijn 4 renners in totaal die alle 3 de grote rondes, dus Vuelta, Giro en de Tour, hebben gewonnen. En tenminste 2 verschillende monumenten. 4 renners. Vincenzo Nibali heeft gisteren in dat rijtje gewerkt. Dus dat is nummer 4. Wie zijn de andere 3?
Nou,
Jan Boven.
Jan Boven, nee. Jan Boven komt 1 monument tekort.
Merckx?
Merckx, heel goed. Ja.
Ja. Die andere twee.
De Das.
Alle drie de grote rondes? De Das, wie was het ook weer? Dat is...
Vino. Benar Hino.
Oh ja, Hino. Ja. Ja.
En de laatste is Felice Gimondi.
Oh.
Felice Gimondi?
Ja.
Oké. Okay. Die ken ik niet.
Moet je echt zelf weten. Ja. Felice Gimondi.
Felice Gimondi, Bernard Hino, Eddy Merckx en Vincenzo Nibali.
Mooi hoor.
Dat is wel een heerlijk rijtje.
Binnenkort Tom Dumoulin.
Ja, binnenkort Tom Dumoulin. Volgend
jaar. Maar als Nibali hier had kunnen winnen, dan denk ik... Nou, dan had Jos van Emden ook kunnen winnen.
Beste Nederlander, Jos van Emden.
Ik denk dat dit een uitspraak is waar we nog wel wat kritiek op gaan krijgen.
Beste Nederlander, hè, Jos van Emden.
Hij was goed.
Hij zat gewoon in de eerste groep.
Hij zat voor Boy van Poppel rijden.
Het is jammer dat hij op Van Poppel moest wachten. Maar hij kan er natuurlijk nog nooit zo hard omhoog als Nibali.
Nee.
En om over Nibali zijn daalkunst nog maar te zwijgen.
Ja.
Nou, maar het doet je toch afvragen van... Als Nibali hier had kunnen winnen... Wie had er met een beetje geslepenheid hier ook kunnen winnen?
Eigenlijk het idee dat Nibali ook gewonnen heeft... Omdat hij op niemands lijstje stond... Ik denk dat hetzelfde geldt voor Jos van Emden. Die naam heb ik ook in geen enkele voorbeschouwing gehoord.
Nee, dat klopt. Weinig mensen hadden Jos van Emden een ster gegeven. Ja. Nou, misschien een bruine ster.
Oké, okay, van Emden zou ik niet... maar Dumoulin reed gisteren een goede koers. Zei hij zelf. Zat er makkelijk bij. Jij zei, reed hij mee? Ja. ik heb hem één keer in beeld gezien. Ja. Maar hij had goed maar die had dit natuurlijk ook moeten kunnen.
Ja.
Maar hij moest rijden van Matthews, hè?
Ja, hij moest gewoon knechten, dus ja.
Ja, dan... maar ja, kijk, dat is dus Nibali. Die moest rijden voor Cobrelli. Maar die trekt daar niks van aan.
Nee, maar dat is dus ook een kwaliteit. Mm. Om je ergens iets niet van aan te trekken.
Ja. Ja. Het was wel een van de eerste koersen weer waar ik dacht... Team Sunweb, eigenlijk overkomt ze een keer niks. Want het is geen makkelijk jaar voor Sunweb tot dusver.
Tot nu toe is het alleen maar ellende.
Ik moest denken aan wat... wat onze vriend Eike Visbeke vertelde in de podcast... over dat 2018 het jaar ging worden van volwassen worden voor Team Sunweb. Maar jeetje, dat is wel heel snel bewezen dat, wat dat betekent.
Ja,
dat zit ze nog niet
dus,
mee.
Met vallen en opstaan. En vooral met vallen, ja.
Ja.
Ja. Ja, ze hebben echt veel pech. Met name Dumoulin eigenlijk.
Ja, en Kelderman ook, hè?
En Kelderman, ja.
Matthews, gevallen.
Ja, en, schouder gebroken, yeah. Inderdaad. Dus ik vond het al een wonder dat hij meedeed.
Ja.
Want het was in de omloop, geloof ik, was hij gevallen.
Ja.
En Dumoulin dus twee keer materiaalpech.
Ja, en gevallen in de Tirreno.
En ik vond ook wel dat Dumoulin maakte een beetje een gefrustreerde indruk. In de woestijn.
Ja.
Toen hij voor de tweede keer... Ja. Natuurlijk, je hebt voor de tweede keer pech.
Een beetje gefrustreerd.
Ja, maar... iets... ik snap dat je gefrustreerd bent als je twee keer materiaalpech hebt.
Ja.
Maar ik vind het wel... Ik vond dit erg overdreven, want het was een koers in de woestijn. Wat kan het je schelen?
Ja.
Ik snap dat je goed wil zijn. Ik snap dat je wil winnen. Dat is terecht ook, maar...
Ja, had zich natuurlijk gewoon verheugd om die klim op te rijden. Ik dacht van, gaan we nou zelf eens even lekker testen. En,
ja. Nee, dat is ook wel logisch.
Je komt helemaal voor naar fucking Dubai.
ze gaan ook niet echt met een... Sunweb gaat niet echt met een topzware ploeg naar Catalonië. Dat is ook niet echt...
Wie hebben ze in de selectie? Want Catalonië is dus de volgende koers. Hè?
Ja, Ten Dam, Vreulinger, Vervaken.
Okay.
Ik denk dat Vervaken kopman is, toch? Dan.
Ja.
Nee, het is...
Maar het is
een moeilijk jaar tot nu toe voor Team Sunweb. Je hoopt dat ze alle pech in de eerste maanden van het seizoen hebben. En dat de rest allemaal roze geur en maneschijn is. Dat zou echt te gek zijn. En ze hebben natuurlijk nog eventjes tot de Giro. Dus je kunt wel wat hebben.
Ja,
het
geeft
misschien ook een
Matthews
bepaalde focus.
Maar het zou wel, het is volgens mij is het ook de minst succesvolle Pro Tour ploeg tot dusver van allemaal.
Ja, maar dat is ook niet eens zo heel gek. Want hun... focus ligt, nou ja, op zich met de Tirreno hadden ze natuurlijk wel graag gewonnen, denk ik.
Ja.
Sowieso natuurlijk, maar hun focus ligt niet heel erg op het voorjaar. Dus ligt voornamelijk op de grote rondes en met Matthews de heuvelklassiekers.
Ja.
Dus de kobbels hebben ze nu Teuns dus wel voor.
Ja, volgens mij hadden ze meer verwacht van Teuns, hoor, tot nu toe. Zeggen we uit Teuns volgens mij van zichzelf ook. Nou, het is even afwachten wat hij nu de komende weken gaat doen.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Maar ik had verwacht, ik kan hem beter ook naar alle lovende verhalen van Ten Dam, die ook zei, ja, Teuns echt alle stenen uit de grond reed, zeg maar, tijdens
de
trainingskampen.
Ja, die tipte hem inderdaad.
Maar het seizoen begint bij hem toch.
En Krach Andersen is ook nog niet echt, heb ik ook nog niet echt heel veel gezien.
Nee, klopt.
Ja. Het is helemaal nog een beetje bleek. Ja. Ja, nou, we hopen er maar het beste van. Nog even, toch eventjes, als we dan toch terugblikken op de mooie koersen die we gezien hebben. Want we hadden natuurlijk, Parijs-Nice en de Tirreno en de Strade Bianche sinds we elkaar voor het laatst spraken. Wat is jullie bijgebleven?
Ik moet ontzettend niezen op dit moment. Dus ik moet heel even, recupereren.
Ja, ik weet Zullen we daar met z'n allen even op wachten?
Geef me heel even een momentje.
Oké, nou, Jonne, wat is jou bijgebleven?
Van de Strade?
Nou, gewoon van die drie koersen.
Eigenlijk van die drie koersen toch gewoon Thijs Benoot. Ja, nee, kijk, hij wint de Strade op een fenomenale wijze. Echt prachtig. Met die kop vol met modder. Hij leek rechtstreeks uit de jaren 50 te zijn gefietst. Heerlijk.
Ja.
En de manier waarop ook fenomenaal. Dus met die twee, met Van Aert en Bardet vooraan. En hij erachteraan stoempen.
Ja, geweldig.
Met die Belg, die serie.
Ja.
Ook wel een verrassende naam, vond ik dat.
Ja.
Echt een leuke renner om in de gaten te houden. En hij wint hem gewoon op echt een heel vette manier.
Ja.
En een heel vette editie. En vervolgens rijdt hij gewoon de Tirreno.
Ja.
En dan wordt hij gewoon vierde. En ja... En, ik ben fan, dat weet iedereen.
Ik denk eerlijk gezegd dat hij een beetje teleurgesteld was over zijn vierde plek.
Denk je?
Ja, hij had kunnen winnen hoor.
Tuurlijk, door die waardeloze ploegentijdrit die ze hebben gereden. Wat dat betreft zit hij dan misschien niet bij de juiste ploeg. Maar ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe hij gaat zijn als hij een keer op drie weken koers gaat focussen.
Ja.
Maar ja, focussen is
hij zei,
denk ik ook wel moeilijk voor hem, want hij is... Dus, ook zo ontzettend goed in de heuvelklassiekers. En Kobbels, ja, heeft hij ook al goede resultaten gereden.
Hij zei, want dit is natuurlijk onze Thijs Benoot stokpaardje. Dat we zeggen, in Thijs Benoot schuilt een grote rondrenner. En hij verspeelt zijn energie aan de eendagse koersen. Nu goed, Strade Bianche winnen is best leuk.
Ah, ja,
zeker
absoluut.
Op zo'n manier. Maar hij vertelde dus, ik zag hem vertellen in, hij werd geïnterviewd ergens. En toen vertelde hij, dat hij dat zelf ook wel zag. Dat hij de vraag kreeg, ben je nou een ronde renner of een eendagskoersrenner? En dat hij zei, ja, ik ben 24, ik hoef helemaal nog niet te kiezen.
Nee.
Dus dan ga ik voorlopig, ik ga het lekker ontdekken allemaal. Ik ga gewoon veel proberen en dan zie ik het vanzelf wel waar ik uitkom.
Ja, dat is ook heerlijk. Het is ook een heerlijk ventje.
Maar wat een talent dan. Ja. Jeetje man, als je dat kunt zeggen en overal kunt meedoen.
Super vet, sowieso maar, heel vet als je eerste overwinning ooit... De Strade Bianche.
Ja, ja, ja. Ja. Tim, heb je al geniest?
Ik ben gerecupereerd. maar een van de dingen was... Ik vond Kwiatkowski als veelzijdige renner ook weer... zich ontzettend goed laten zien, zeg. In die eerste koersen van het jaar. Ook gisteren, dat hij doen in zijn eentje ging proberen... Nibali nog terug te rijden. En dat iedereen in een lint achter hem aanreed.
Mm.
Maar het is wel dat hij is zich echt... Want hij is natuurlijk altijd al goed geweest. En hij was ook een hele goede jeugdrenner. Maar nu dacht ik echt in de Tirreno Adriatico... reed hij ook echt...
Kwiat is de enige renner... bij wie ik het niet kwalijk neem dat hij bij Sky rijdt. Ik vind hem alsnog vet.
Ja.
En het is... Hij heeft ook geprobeerd om ronderenner te worden. Hij is, hoe oud is hij? 28? 27, 28?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik zou het ook nog wel een keer... Bij Sky hebben ze gewoon gezegd, dat gaan we niet doen. Jij gaat gewoon die eendagskoersen en misschien koers van een week doen. Maar ja, zou het ook niet vet zijn als hij dat weer een keer probeert. Ja,
ontzettend, maar hij rijdt zo dominant. Hij is gewoon zo'n... persoonlijkheid in het peloton geworden.
Het is ook een echt, als je mijn interviewtje ziet, altijd een hele sympathieke gast. Vind ik ook heel veel waard. We gaan, denk ik, langzaamaan richting Monument 2. Ja. Dus we gaan nu, de jongens gaan nu allemaal naar richting Spanje voor de Ronde van Catalonië. En we hebben in België een paar voorbereidingskoersen, maar langzaam maar zeker doemt die op aan de horizon, de Ronde van Vlaanderen. Toch een monument waar jij iets meer mee kan, Tim.
Ja, schitterende koers.
Heerlijk. Heerlijk. Zoveel zin in.
We moeten nog wel eventjes voor de record, want we gaan natuurlijk voor de Glazen Bol Cup nu. En voor de record even melden dat Strade Bianche, Thijs Benoot, werd gewoon keurig voorspeld door Jonne Serieren.
Ja, ja, jongens.
Props en de kleine Heine voor jou dus.
Heerlijk, lekker.
We hadden ook een glazen bol cup voor Milan Sanremo, maar niemand had
zeer teleurstellend verlopen.
Ja. Wat zonde is, want we hadden echt een superleuke prijs. Namelijk mysportmoment.com. Die sponsort gedurende de rest van het klassieke seizoen bij elk groot monument een zelfgemaakt affiche van die koers. En die is echt heel tof.
Nou,
die kun je via de Rode Lantaarn op Facebook kun je bekijken. En dan kun je ook meteen meedoen aan de volgende Glazen Bol Cup. Namelijk die van de Ronde van Vlaanderen. Maar ik wil natuurlijk van jullie ook weten, jongens. Wie gaat hem winnen?
Ik heb Gianni Moscon opgeschreven.
Mm-hmm.
Ik dacht ineens,
leuk.
Iedereen rijdt achter...
Dat is die racist, toch?
Nee, maar iedereen rijdt achter Kwiatkowski aan.
Hij kan het inderdaad wel goed vinden met Kenneth Perez. Ja,
jongens, laat het fietsen nou het werk doen.
Okay.
Iedereen rijdt achter Kwiatkowski aan. En dat geeft gewoon ruimte voor de tweede man. En ik heb ook het gevoel dat tweede mannen steeds belangrijker gaan worden. Gewoon omdat er zo ontzettend tactisch gereden wordt. Dat er heel veel ruimte voor hem komt. En hij is gewoon een ontzettend groot talent. En gisteren reed hij ook weer heel erg goed. Dus ik kijk ernaar uit wat hij in Vlaanderen gaat doen. En ik vond het ook leuk om hem op te schrijven dan Kwiatkowski.
Snap ik. Ik help het je hopen. Mitsi, het is echt een goede renner. En laten we hopen dat hij niet geschorst wordt.
Voor wie ga jij?
Sagan.
Oké.
Okay. Toch.
Daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen, toch?
Jawel, het is lekker. Het is altijd lekker om over Sagan te praten, toch?
Ja.
Een beetje de reden dat ik hem heb gekozen natuurlijk.
Ja.
Nee, ja.
Hij moet monumenten winnen, hè? Van Eike Visbeek. Die zegt, laat hem maar eens wat monumenten winnen.
Klopt, helemaal mee eens. Hij, dat is me trouwens ook bijgebleven van de Tireno. Dat hij achter die valpartij zat.
Ja.
En toen in 4 kilometer als ja, een soort... Als
waanzinnig.
Een artiest door het peloton ging. Ja. Wauw. En dat hij nog tweede werd.
Ja.
En dat hij vervolgens zei, ja goed, het maakt niet uit dat ik niet... Het is jammer dat ik niet win. Maar het publiek heeft weer een show gehad en daar gaat het om.
Ja,
en
ja. Vooral die rotonde.
Die rotonde.
En ik is een beetje iedereen zo keurig zo om die rotonde heen rijdt. En hij is een beetje dwars ja, overheen.
Inderdaad.
Zonder omhoog te vallen.
Springen met zijn fiets.
Maar het is toch fascinerend dat iemand die dus... Hij zat midden in de valpartij. Iedereen om hem heen valt, behalve Sagan.
Ja.
Dat is toch... Ja,
wonderbaarlijk. En dan,
hij heeft zo'n soort van protective shield om zich heen, lijkt het wel.
Mijn vader had hier goede kritiek over. Want die belde me en die zei van... een van de dingen is als je leert afdalen en leert goed leert rijden. Is wat je het meeste doet, is natuurlijk in je eentje rijden.
Ja.
Hè, tijdens je trainingen en je leert op een goede manier sturen. Maar in het peloton rijden met al die drukte van allemaal boze Italianen en Spanjaarden om je heen. En duwen en trekken is toch echt een andere kunst.
Ja.
En sommige renners vallen gewoon nooit. Die hebben nooit... serieuze blessures. En Sagan, die doet aan zoveel meter. Hij ligt er wel eens bij, maar hij bijna nooit zware blessures.
Ik kan me echt maar één
Nederlanders in dit voorjaar. Die vallen echt bij elke trekken en duwen wat je tegenkomt.
Ja. En Gaviria, die valt ook de hele tijd.
Ja, ja maar hebben jullie gehoord wat daar de... De oorzaak van
ja,
is
dat hij baanwielrennen.
En
niet daar, gewend aan remmen. Ja,
daar wordt dus niet geremd bij baanwielrennen.
Ja.
Dus daar kan je dus heel dicht op je op degene voor je zitten.
Ja.
Want je weet dat hij toch niet gaat remmen. En dat wordt nu dus aangehaald als... Want hij zit dus extreem dicht op zijn, op zijn ploeggenoot nu dus ook. Want volgens mij viel hij doordat de Richies of zo remde.
Ja.
En ja...
Nou ja, dit is dus, je moet dus gewend raken aan. Je moet kunnen lezen wat de andere renners gaan doen en waar de harde klappen gaan vallen.
Klopt.
Ja. Ik ga voor Nicky Terpstra in de Ronde van Vlaanderen.
Oh, mooi. Dat zou echt geweldig zijn, toch?
Ik wou zeggen, het is wishful thinking. Dat is het niet, want hij is gewoon volgens mij zijn favoriet. Ik denk, hij heeft er al zo vaak dichtbij gezeten. Ik denk dat hij het nu gaat winnen.
Ik hoop het ook. En het is ook wel met speciale reden eigenlijk dat ik het hoop. Ik ben niet per se een Terpstra-fan namelijk, maar ik heb vorige week dinsdag moest ik afrijden voor mijn rijbewijs.
Gelukt, toch?
Dat is gelukt en dat is mede dankzij Terpstra, want...
Ja, heb je rijbewijs dankzij Terpstra?
Ja, want degene bij wie ik afreed, dat was een oud klasgenoot van Terpstra. En tijdens het ritje kwam dus wielrennen aan bod.
Ja.
En toen kwam hij met dit verhaal. En de sfeer zat er eigenlijk gelijk lekker in.
Mooi.
Dus toen maakte het allemaal niet meer uit dat ik door rood was gereden. Ja, en allemaal gevaarlijke dingen had gedaan. Want ja, Terpstra was de verbindende factor. Dus Bij deze bedankt, Nicky.
Top. Nou ja, dan heeft hij ook de Ronde van Vlaanderen wel verdiend.
Ik zie wel een finale nu ineens voor me waarin Terpstra in zijn eentje vooruit rijdt en Sagan hem dan woedend gaat halen en daarvoor door weilanden en rotondes gaat om hem, om hem terug te halen.
Dat heerlijk. Zou mooi zijn.
Alles goed, voor de show.
We zijn er doorheen.
De Glazen Bol Cup. Meedoen dus via de Rode Lantaarn op Facebook. Ook leuk sowieso om te volgen. Nou ja, dat eigenlijk.
Ja, laten we...
Mag ook via Twitter trouwens. Hashtag Glazen Bol Cup, hashtag Rode Lantaarn.
Het was een schitterende opening van het seizoen. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met vandaag ook als co-host en producer Jonne Seriese van Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen, en Shimano Benelux voor de sponsoring. Als u wilt reageren, via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. Jonne, ben jij ook bereikbaar via Twitter?
Helaas wel, ja.
Wat is jouw Twitter-handle?
Ton Garçon.
Oké, laten we dat in de show notes zetten.
Ja. Dat is Frans voor je boy.
Je kunt ook even bij de favorites van Sonny Colbrelli kijken.
Ja, precies.
Dan vind je hem vanzelf.
Het is ook leuk als je op iTunes voor onze podcast een reviewtje achterlaat. Want daar zijn we heel erg blij mee. Zijn er nog nieuwe reviewtjes?
Zeker wel. Eentje onder andere van C.J. de Bres, die ons 5 sterren geeft en zegt... Na alle nieuws over Tom en de Tour ben ik eens gaan luisteren of deze podcast het luisteren waard zou zijn. Zeer aangenaam om de heren lekker te horen keuvelen over de koers. Fijne losse stijl met veel kennis van zaken. Ik ben na 2 afleveringen fan en zal blijven volgen. Ga zo door, heren, met 3 uitroeptekens.
Veel kennis van zaken, dat is ook een nieuwe.
Ja, die USP die zijn we kwijt van zonder kennis van zaken.
Ja, dan merk je toch dat ik erbij ben gekomen.
Dankjewel, C. de Bres.
Dankjewel, zeker. Echt aardig.
En laat vooral ook een reviewtje achter, want dat helpt andere mensen ook weer om onze podcast te vinden.
Dat vinden we leuk. Ja, we hebben voor de volgende keer weer nieuwe reviewtjes nodig. Dus als je hem schrijft, als je er eentje schrijft, heb je dikke kans dat je in de volgende uitzending genoemd wordt.
Zoveel reviews krijgen we dus niet.
Echt wel, we hebben er al 59.
Ah, lekker.
Dit knippen eruit, hè. Dit knippen eruit. Nou jongens, bedankt. Tot na de Ronde van Vlaanderen.
A bientôt.
A bientôt.
A bientôt.
Listen, baby, I'm lonely and blue. Just being here without you. I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.